Hi, geweldig dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Spaarpodcast. Vandaag heb ik Melina te gast van Melina on Fire. In deze aflevering deelt zij haar verhaal. Van hoe ze enorm prestatiegedreven was vroeger, alle vinkjes wilde behalen om van de perfect family te krijgen. Ze had een huis, een auto en kinderen op een hele jonge leeftijd. Maar dit ging niet helemaal goed. Ze kwam met een restschuld te zitten. En ze heeft zich hier ook weer helemaal uit weten te boksen. Dat niet alleen. Ze heeft de schuld afgelost en heeft nu zelfs tegenwoordig een verhuurhypotheek. In deze aflevering doet ze dus volledig open en eerlijk hoe dit is gegaan. Ik wil haar ontzettend bedanken voor de eerlijkheid. En ik hoop dat het jou inspireert en dat je er weer mooie financiële lessen uit haalt. Ontzettend veel luisterplezier. Hi Melina, welkom in de show. En natuurlijk ook voor jou meteen de vaste Spaarpodcast vraag. Welk cijfer geef jij je eigen financiële situatie tussen de 1 en de 10?
Hey Robin, dankjewel dat ik hier mocht zijn. Ja, ik heb natuurlijk een paar podcasts van je geluisterd. En ik zag inderdaad dat deze vraag er was. Ik geef onze financiële situatie op dit moment een 8.
Oké. Okay. En weet je dat ik...
moest er echt over nadenken.
Ja. Weet je dat ik ook vaak vraag, wat had het een 9 of een 10 gemaakt? Ja. Dus...
Nou, zou ik eerst zeggen waarom het geen 6 is?
Is goed, ja.
Nee, ik denk dat het sowieso in mijn situatie, ondanks dat ik echt enorm in de schuld heb gezeten, nooit lager dan een 6 is geweest. Omdat ik altijd wel kan terugrelativeren met, we hebben een dak boven ons hoofd en we hebben gewoon te eten. En ik denk dat in Nederland het echt niet zo hoeft te zijn dat je dat niet hebt, zeg maar. Dat die basisbehoeften er echt wel, dat daar gewoon, als ik het vergelijk met andere landen, dat die basisbehoeften er echt altijd kan zijn. Dus daarom is het zeker een 8, want we hebben echt, er komt genoeg binnen. We kunnen leuke dingen doen. Alles gaat heel erg oké. Okay. Ja. Waarvoor geen 9? Nou, we zijn heel hard aan het sparen voor een doel. En dat maakt dat we soms toch wel gewoon krap zitten. Omdat ik dan als eerste prioriteit geef aan het sparen van bepaalde doelen. En daar ga ik ga overal altijd 100% voor. Dat maakt dat het geen 10 is, denk ik. Alhoewel, ik denk dat als je het me volgend jaar vraagt, of over 2 jaar of over 3 jaar als we het doel behaald hebben, dat het nog steeds een 8 is. Omdat ik altijd wel op zoek ben naar uitersten, naar meer, naar... Ik zie overal kansen en ja. Dus ik denk dat het voor altijd een 8 blijft.
Oké. Nou ja, je hebt er goed over nagedacht. En je geeft ook gelijk een heleboel mooie aanknopingspunten over je doelen. En dat er genoeg binnenkomt. Dus ik heb volgens mij nu alweer genoeg om te vragen. Maar ja. Je zei ook iets wat me meteen natuurlijk opviel. Je zei, kijk, ik heb ook een paar afleveringen van een Spaarpodcast geluisterd. Dus dan ben ik wel benieuwd. Wat heb je daaruit meegekregen?
Nou, ik had onlangs degene geluisterd waarin je de geldvrienden te vriend had. Of te op bezoek had. Te vriend ook echt. En ik vind hun echt helemaal fantastisch. De humor waarin zij dingen bespreken en toch serieus zijn. Dus dat vond ik een hele leuke aflevering. En ik heb wel eens in het verleden afleveringen van jou geluisterd over pensioenen. En over een tussentijdspensioen. En dat heeft me echt wel aan het denken gezet. Van ja, oké, dit zijn ook mogelijk. Het is heel erg... verruimend. Ja. Je gaat buiten je eigen kring om, ga je luisteren naar iemands podcast en je hoort ineens, maar dit is ook een optie en hier kan ik ook naar kijken. En dat vind ik wel echt heel erg leuk van wat jij doet. Je hebt zoveel verschillende mensen, dat je eigenlijk overal wel iets uit kan halen of ja, iets mee kan of mee, ja, inspiratie eruit krijgt.
Oké, nou dat is een heel mooi antwoord. Ja. Dankjewel daarvoor. Deze vraag stellen had natuurlijk ook andere dingen op kunnen leveren. Dus ben ik altijd weer blij.
Hey, ik moet ook zeggen dat mini-pensioen waar je toen... Volgens mij waren er een paar podcast afleveringen die daar echt over gingen. Klopt. Dat me echt wel aan het denken heeft gezet. En ook wel misschien ertoe heeft geleid dat we dat nu gaan doen. Okay. En ik was daarvoor wel heel erg met FIRE bezig. Ja. Alleen ik had niet echt een bepaald doel. En ik zag ook wel dat heel veel bij mensen die de FIRE community, die daarmee bezig zijn, dat het ook wel tegenvalt. Omdat als je dat doel eenmaal bereikt hebt, ja, wat dan? Ja. In plaats van nu leven. En okay. Dus het heeft me ook denk ik wel heel erg een bepaalde hoek van inzichten ingeduwd. Van, dit is ook een optie, jongens.
Ja, oké. Okay. Ja. Nou ja, helemaal vet. Ik heb het kopje doelen ook op mijn vragenlijst staan. En je hebt, ik vind het nu al interessant, maar ik denk dat ik hem als cliffhanger ga gebruiken. Want Melina okay. on fire, dus die toch eigenlijk wel voor fire staat, gok ik dan zo. Ja. Gaat toch misschien een mini-pensioen doen. Dus die hou ik als cliffhanger voor het laatst. Want ik wil gewoon even ook chronologisch eigenlijk beginnen. Je noemde het eigenlijk in de intro al een klein beetje van, oké, in je cijfer ook. Van, ja, je komt niet uit een hele rooskleurige situatie. Ik heb je bio gelezen ook online natuurlijk.
Ja.
En je kocht op je 18e al een woning. En je kreeg ook vrij jong kinderen op je 20e en 21e. En ook in die bio, ja, je lijkt een ontzettende drive te hebben om full speed te gaan. Dat zei je net ook nogal.
Ja. Dus, grappig dat je dat er ook uithaalt.
Dat staat daar. Dat staat daar.
Ja, ik denk ook dat ik kwam niet uit een gezin wat dat droomgezin is, waarmee als je met je Barbie speelt, zeg maar, dat droomgezin van papa, mama, twee kinderen. Dat was niet mijn achtergrond, waardoor ik eigenlijk altijd heel erg mijn best heb gedaan om daar naartoe te gaan. Dus ik was heel jong, kreeg een relatie. Ik wilde jong moeder worden. Ik wilde huisje, boompje, beestje. Ik wilde heel veel stabiliteit. En ik wilde heel graag presteren. Ik wilde ook echt gewoon heel graag rijk worden. Echt vanaf heel jong. Dat was echt mijn doel. Ik wil gewoon echt. Ik weet nog, het is echt wel grappig om te vertellen. Op de middelbare school was er zo'n jaarboek. En dan moest je zeg maar een quote bij iemand anders neerzetten. Mm-hmm. En ik had in dat jaarboek, hadden mensen ook zeg maar bij mij neergezet. Wordt over 10 jaar miljonair. Dus zo was ik bezig met presteren en beter en overal. Ja, vol voor gaan. Ja.
En wat deed je dan dus financieel gezien om dat echt te bereiken? Want ja, een huis kopen op je 18 is niet niks. En ook, je moest kinderen. Ja. Dus hoe uitte zich dat in de praktijk om dat dan?
Werken, keihard werken.
Veel uren maken.
Ja, ik denk veel uren werken. Ik was 14 toen ik begon met werken. Toen werkte ik 3 avonden in de week. Ik ben half Grieks, dus ik werkte in een Grieks restaurant. Mijn vader is Griek. Na de middelbare school van school afgegaan. Toen ben ik ook keihard gaan werken bij een makelaarskantoor 40 uur per week. En in de weekenden in het Griekse restaurant. Dus gewoon heel hard werken. Ja, en daardoor kon ik ook een huis kopen. Want ik deed. Ik heb daarna een boekhoudkundige opleiding gedaan. In mijn avonden en op zaterdag, zeg maar. En ik ben op mijn 21ste heb ik zo'n. Ik heb de VMBO gedaan, dus MAVO, zeg mm-hmm. maar. En toen dacht ik van ja, ik kan wel MBO gaan doen, maar dat is echt niet efficiënt. Ik kan beter wachten tot ik 21 ben, toelatingstoets doen, dan HBO doen. En dan gewoon. Alles was heel erg gefocust op zo snel mogelijk presteren. Ja, dus heel veel werken. Ja.
En dat lijkt je ook in ieder geval vanaf wat ik kon lezen, dat leek je in ieder geval redelijk af te gaan ook wel. Want ja, je had een auto, twee kinderen en een huis al heel jong.
Ja.
Maar tot je 24ste, toen ging het wat minder. Dat staat ook omschreven in je bio. Maar voor de luisteraar kun je vertellen wat er dan toen gebeurde?
Ja. Dus het werk ging echt super. Ik denk dat juist door keihard te werken, dat je dan ook wel gezien wordt. Dus dat je ook wel kansen krijgt, dingen leert van de praktijk. En ik had al snel leuke banen. Dus ook toen ik moeder werd. Ik was 20 toen ik moeder werd van de eerste. Toen had ik ook gewoon een fulltime baan, leuke baan. Ik had mijn rijbewijs gehaald. Ik had een koopwoning. Ik had echt alles wel afgevinkt. Waardoor ik zeg maar moeder kon worden. Want ik wilde heel graag moeder worden. En dat ging goed. Ik wilde heel graag een tweede kindje, zodat ze echt elkaars maatjes zouden zijn. Dat ging ook. Alleen was de relatie niet helemaal. Ik denk altijd dat ik tot die tijd heel erg technisch leefde. Dus heel erg werkte in hokjes afvinken. Mm-hmm. En eigenlijk niks op gevoel deed. En toen was ik 24 en toen had ik eigenlijk alle vinkjes achter me. Waarvan ik daarvoor had gedacht dat ik ze nodig had. Ja. Dus een huis, een auto. Die vinkjes. En er waren wel wat vinkjes nog af te vinken, maar ik voelde het gewoon niet. Ja.
Oké. Okay.
En toen is de relatie. We zijn uit elkaar gegaan. Dat is gewoon niet een hele fijne periode geweest. We hadden ook de woning gekocht in 2006, dus voor de bankencrisis. Mm-hmm. En toen we uit elkaar gingen was 2012, begin 2012. En de woning stond gewoon gruwelijk onder water.
Ja.
Ja. En om verder te komen moet je dan dus echt van die woning af. Want je kan gewoon niks eigenlijk zonder... Je moet van die woning af. En dat was in die tijd echt praktisch gezien onmogelijk. Ja.
Ja, dus toen moest je noodgedwongen verkopen. Dat is dan ook waar die schuld die je noemde
vandaan kwam. Ja.
En vanaf daar moest je weer op gaan bouwen. En ik denk dat dat uiteindelijk ook veel leuker is om het over te gaan hebben. Maar toch, dank je wel voor het... voor het open en eerlijk delen van je verhaal. Dat vergt moed. En ik vind het knap dat je dat doet.
Nou ja, het was ook echt voor mij een hele zware periode. Ik wilde, dat is het laatste wat ik er dan over kwijt wil. Omdat ik dus heel erg prestatiegericht was, had ik dus ook echt, ik ben echt een jaar half, nou, echt wel een tijdje depressief ook geweest. Omdat ik dus echt dacht van, oké, weet je, Melina, je had zoveel grootse dromen. Mm-hmm. You made it. En je hebt echt alles weer verkloot. En nu, wat is er nu nog over? Want het gezin, de gezinssituatie waar jij zo hard voor gevochten hebt, dat heb je zeg maar niet meer. Je rijk zijn heb je helemaal verkloot. Dat is hem ook niet meer. Dus wat is er dan nog over?
Nou ja, daar gaan we het nu over hebben. Dan? Want volgens mij ben je redelijk uit dit dal geklommen. Dus,
Ja, nou ja, het heeft een jaar geduurd. Waarin ik gewoon leefde. Het is echt achteraf gezien super komisch. Maar ik werkte op dat moment als debiteurenbeheerder. Ik weet niet of dat je iets zegt, maar ik werkte ook nog in de vastgoed. Dus ik was continu mensen aan het bellen en aan het benaderen. En ik was ook financieel bezig. Maar een van de dingen die ik deed was dus huurders opbellen om te vragen waarom zij de huur niet betaalden. En gesprekken hebben met mensen over waarom zij het lastig vonden om de huur nog te betalen. Terwijl ik zelf zeg maar enorm in de schulden zat. Ik was dus wel echt in een financiële bubbel. En dat maakte ook wel dat toen ik mijn huidige partner leerde kennen, was het eigenlijk het eerste jaar daarna stond ik echt stil. Was er gewoon geen eens ruimte om na te denken over iets. Toen leerde ik mijn huidige partner kennen. En dat was het eerste keer dat ik ook open moest zijn over de situatie. Tot die tijd kon ik het heel goed negeren. Maar dit was wel echt een moment dat ik gewoon met mijn billen bloot moest en moest vertellen van, niet alleen heb ik twee kinderen, ik heb ook nog een enorme schuld waar ik mee zit. Dus, maar toen was ik wel die drempel over en mijn huidige partner is heel erg van, liefde en een dak en dan komt het allemaal wel goed. En die mentaliteit heeft mij ook wel echt veranderd. En ik dacht van, ja, die jongen heeft ook wel echt gewoon gelijk. Wat ook maakte dat ik er meer open over was op de werkvloer. En dat maakte ook wel dat mensen die in die financiële wereld zagen hoe prestatiegericht ik was en hoe ik zeg maar mijn werk deed, dat die tegen mij zeiden van oké, maar Melina, als iemand dit kan oplossen, dan ben jij dit. Ja. Er is niemand die, jij kan dit, kom op. Ga niet in die slachtofferrol blijven van dit is mijn overkomen en de hele wereld. Dus je bent 24, go for it. Ja. Ja, wat heb je te verliezen?
Misschien die mentale hoorde over en daardoor werd je opener. En eigenlijk de openheid leidde weer tot steun, ook bij je partner, bij je collega's zelfs. En dat hielp gewoon heel erg om, nou ja, zoals je zelf ook wel zegt, uit de slachtofferrol te komen en gewoon de kans van het leven aan te gaan pakken. En in Nederland zei je al van, moet je gewoon een basis is altijd te halen. En dat ben je eigenlijk gaan doen vanaf 24. Ja.
En ik zeg niet dat het makkelijk is geweest, want het voelt wel alsof het heel makkelijk is gegaan. Mm-hmm. Maar dat is omdat ik gewend ben aan heel veel hoge prestaties neerzetten en daar keihard voor vechten. Maar het is wel, dus ik weet ook wel dat keihard vechten loont.
Je zei ook al van, er veranderen dingen. Dus een vraag die ik recent een aantal keer stel is van, wat is nu iets waar je bijvoorbeeld in de afgelopen 5 jaar echt anders naar bent gaan kijken op financieel gebied?
Wat is anders?
Misschien in de afgelopen 10 jaar.
Nou, de laatste tijd zie ik het echt als een zegen dat ik een enorme schuld heb gehad. En dat klinkt super gek. Maar dat heeft ook voorkomen dat ik niet in een bepaald Nederlands patroon terecht ben gekomen. Waarin het heel normaal is dat je allebei gaat werken. Dat je een eerste kindje krijgt. Dat je daarna een groter huis koopt. Een grotere auto koopt. Luxere vakanties. Dus ik ben, en ze hebben ook een leuk woord voor lifestyle-inflatie. Mm-hmm. Ik kon daar niet aan meedoen. Dus ik heb dat heel snel naast me neergelegd. Want ik ging het maar omturnen tot iets positiefs. Omdat ik niet de mogelijkheid had om een groter huis te kopen. Ik had niet de mogelijkheid om een luxere vakantie te doen. Ik had die opties waren er niet. Dus als ik iets geleerd heb in de afgelopen 10 jaar... is het dat ik me er continu van bewust wil zijn of mag zijn. En dat ook naar anderen, dat ook anderen mag leren en mag bevragen. Doe je dit omdat je denkt dat andere mensen dit van jou verwachten? Of doe je dit omdat je dit echt wil? Maakt die grotere auto jou echt blij? Dan moet je ervoor gaan. Maar als die grotere auto geen toegevoegde waarde heeft en je het alleen maar doet omdat je denkt dat dat normaal is, dan moet je jezelf wel afvragen wat voor consequenties dat heeft.
Ja, je hebt de les al geleerd.
Dus ik denk dat dat de grootste les is van de afgelopen jaren eigenlijk. Ja,
het zou natuurlijk... Het is heel paradoxaal, want je wil natuurlijk niet dat iedereen maar eerst heel in een nare situatie komt om dan de les alvast te leren. Maar eigenlijk kunnen we er wel uithalen van, luisteraar, de les is hier geleerd, geloof me. Je hoeft niet zelf eerst in die situatie te komen om dan pas te leren dat lifestyle-inflatie geen goed idee is, zeg maar.
Ja, ja. Nou, maar je wordt er ook in meegezogen, ja. Denk
absoluut.
Ik.
Absoluut.
Ik bedoel, ja, als je buren een nieuwe auto hebben, dan is het verleidelijk om ook te denken aan een nieuwe auto. Dus je wordt er ook in meegenomen.
Ja, ja.
Het is ook lastig. En ik denk ook zeker bij mensen die in een hoger segment werken. Je wordt meegezogen in. Je gaat niet meer naar de Sena toe. Je gaat naar de luxere winkels. Want dat doet iedereen in jouw bubbel.
Ja.
Ja. Dus het is ook lastig als je daar tegen gaat vechten. Of als je daar anders in gaat zijn. Ja.
Ik ga een beetje fast forwarden. Dat was een tijdje geleden natuurlijk. En, je hebt er veel van geleerd ook. Je hebt er veel uit meegenomen. Dus ik ga een klein beetje toe naar het nu. En wat kun je met ons delen over je inkomsten en uitgaven nu?
Er komt bij ons tussen de 5.000 en 6.000 euro per maand binnen aan salaris. Okay.
En,
Het wisselt een beetje, want mijn man werkt op bonusbasis. Ja. Dus tussen de 5 en de 6. En daarnaast hebben we nog huurinkomsten die we elke maand binnenkrijgen.
Okay.
En dat staat los van het bedrijf dat ik heb. Ik werk dus nog 3 dagen in loondienst.
Ja.
En wat ik voor het bedrijf binnenhaal, investeer ik direct weer terug in het bedrijf.
Dus, samen met je man 5 tot 6.000 euro netto.
Ja.
Dan heb je nog een object wat je verhuurt. En,
ja, een appartement.
En dan heb je nog Melina on Fire als eigen bedrijf. En die inkomsten zitten nu in het bedrijf en investeer je door.
Ja. Ja.
Oké, natuurlijk, dat klinkt als een solide basis. Dat hangt ook
zeker
af van hoeveel er uitgaat. Dus hoeveel gaat er dan ongeveer per maand gemiddeld?
Nou, ik had al mijn Excel-lijstje voor je gepakt. Er gaat per maand 4200 euro uit.
Oké.
Maar dat is dan inclusief de hypotheek voor het appartement.
Oké. En wat is dan inderdaad, zijn dan de top 2-3 grote uitgaven?
En het is inclusief 1000 euro aandelen, want dat vind ik ook vast te lastig.
Oh, oké, dat is interessant.
Oké, dat is onze wereldreis. Daar moet ik gewoon 1000 euro per maand sparen.
En die stop je in aandelen?
Dus het is geen optie. Die stop ik nu in aandelen.
Is dat los aandelen of is dat de indexfonds?
Index,
Dus hierover...
Omdat ik denk dat best wel veilig is. En als ik daar 10% van kwijtraak, dan is dat wat het is. Ik heb het bedrag ook niet in één keer meer nodig daarna. Ja. Dus ik heb daar echt wel over nagedacht. Ik dacht, ik vind het oké. Ik neem het risico.
Oké, dat is dus inderdaad even voor de luisteraar. Dus in 2026, ik ga nu een kleine voorsprong meteen naar de toekomst, maar omdat het heel interessant is hoe je hier denkt. In 2026 wil je op wereldreis. En je zegt eigenlijk, ik stop dan 1000 euro per maand in een indexfonds. En je weet dat die fluctueler is dan obligaties. Maar je zegt, het is een gecalculeerd risico. Of over 3 jaar staat de beurs er goed voor. En dan heb ik ervan geprofiteerd.
Ja. Maar... Of ik ben iets kwijt. Ja.
En als het echt heel slecht ervoor staat, is de wereldreis dan niet meer mogelijk? Of zeg je, dan geef ik het alsnog uit en ga ik soberder op wereldreis?
Ja, ik denk dat. Ja. Ik denk, we hebben het ook niet in één keer allemaal nodig. Ik verwacht ook dat we het niet volledig nodig gaan hebben. En het alternatief is om het op een spaarrekening te zetten. En dat voelde helemaal niet oké.
Ja. En misschien dat je nog, dus je hebt nog 3 jaar, dus je kan natuurlijk altijd nog het risico gaan afbouwen.
We kunnen ook bijschaven. Ja. En aandelen gaan niet van de een op de andere dag, denk ik, ineens naar beneden.
Ja,
misschien ook wel.
Maar ja, ga ik je niet beloven.
Nee, maar ik zou het ook niet adviseren aan anderen, hoor. Maar ik heb voor deze strategie gekozen.
Dat is het juist, inderdaad. Van, hey, heel interessant om te horen wat je beweegredenen zijn daar. En hoezo je daarvoor kiest. En ook, waarom zie je het dan als... Je ziet eigenlijk je spaardoelen als vaste lasten.
Ja.
Wat zijn dan... Hoe zie je dan alles wat overblijft? Dus dan blijft er ongeveer, zeg nou, 800 tot 1800 euro over.
Nou ja, in mijn beleving blijft er dus over wat er vrij te besteden is. Ja.
Oké. En daar mag je dan leuke dingen van doen, zeg maar. Of met het gezin of zo.
Daar heb ik natuurlijk ook weer gedachtegangen bij. En alles wat er overblijft, daarna stoppen we in crypto. Dus daardoor zitten we ook altijd krap. Omdat ik denk, oh, de crypto staat laag. We moeten nu overmaken. We hebben ongeveer dit nog nodig per maand. En dan denk ik, oh, het is misschien iets minder handig. Maar ja, dus wat voor mij over is... is echt letterlijk de boodschappen en de leuke dingen doen.
Oké, dus ik ga nog even recappen. Dan moet je zeggen of ik het goed heb. Er komt 6.000 euro binnen. Dan gaat er 42 gaat er ongeveer uit. Waarvan 1.000 naar het spaarpotje wereldreis. Dat eigenlijk een indexbeleggingsfonds is. Dan heb je dus nou zeg even 1.800 euro over. Trouwens, van de kosten, daar zitten dus 2 hypotheken in. Van je eigen huis en van het verhuurpand.
Ja, klopt. Dus er komt meer binnen dan dat.
Want
de huur hebben we niet meegenomen.
Ja.
Dus er komt echt veel meer binnen dan dat.
Goed dat je het zegt.
Okay. Ja.
Dus dat komt dan inderdaad ook nog binnen. En dan heb je, nou, ik noem even een bedrag, zeg 2000 euro per maand over. Daar kunnen jullie leuke dingen van doen. En als er dan, zeg maar, aan het einde van de maand van dat bedrag nog iets over is, dan stop je dat 100% in crypto.
Ja.
En waarom kies je daarvoor crypto 100%?
Ja, omdat ik geloof dus wel echt in crypto. Okay. Ja. Ja, ik denk dat het een hele andere discussie wordt, maar ik geloof daar gewoon wel in. Ik heb, dat is echt wel een van de fouten die ik gemaakt heb ooit. In, wanneer was het? 2019 denk ik, was ik ook helemaal van de crypto. Had ik daar geld in gestopt? Nou, iedereen in mijn omgeving die zei, oh, crypto moet je niet doen, onveilig, echt niet goed. En ik natuurlijk 100 euro winst, alles eruit gehaald. Want ik dacht, nou iedereen zal het wel weten. Toen was de crypto, het zat allemaal in bitcoin. Was de bitcoin 6000 euro.
En nu is die meer.
Ja, nu zelfs in het laagste moment van de afgelopen 2 jaar is die nog 20.
Oké, en dat is interessant. Ja. Ik ga zeker niet discussiëren of dat wel of niet een goede keuze is. Dat laat ik helemaal aan jou. Maar wat ik juist uit wil halen is waarom je dingen doet en hoe je daarnaar kijkt. Dus je stopt dat in crypto. Dat is dan een significant deel van je portfolio. Maar wat ga je ermee doen? Ja. Gaat crypto dan jouw toekomstdoelen financieren? Of heb je daar concrete plannen mee?
Nou, ik moet zeggen dat onze focus nu vooral op de reis is. En dat we voor de rest nog een beetje zoekende zijn wat we willen. De komende recessie helpt daar niet in mee. Ik was eerst heel erg gebrand op het creëren van een vastgoedportefeuille. Mm-hmm. Maar met de nieuwe regels en met de nieuwe dingen twijfel ik daarover. We hebben ook nog de interesse in vastgoed in het buitenland kopen. Maar daar ben ik me nog nu aan het in verdiepen hoe dat werkt en wat we willen. Mijn man ligt ook niet helemaal op één lijn met betrekking tot wat er na de wereldreis gaat gebeuren. Okay. Dus vandaar ook denk ik de keuze om het in crypto te doen, omdat ik op lange termijn in crypto geloof. En dat is voor iedereen moet daar zelf zijn beslissing in nemen. Maar dat voelt voor mij op dit moment het juiste.
Oké, en hoe bespreken jullie dat onderling?
De crypto reken ik dus niet mee met het geld wat we gaan hebben voor. Dus dat is ook wel een beetje een soort van mijn zekerheidje. Ja. Dat ik crypto helemaal niet meeneem in de berekening, de calculatie voor onze wereldreis. Dat haal ik echt uit die aandelenpot. Ja. Dus ik heb nog een soort van backup plan met de crypto.
Oké. En je zegt ook naar mijn man en ik liggen in ieder geval op dat punt niet helemaal op één lijn. Maar dan triggert mij van, hoe bespreken jullie deze geldzaken dan thuis? En onder andere...
Nee, de op één lijn is dat ik na de wereldreis nooit meer terug wil naar Nederland. En hij echt een Nederland-lover is. Dus daar hebben we wel een uitdaging. Dus daar zit de uitdaging in. Qua geldzaken zitten we eigenlijk altijd wel heel erg op één lijn. Alhoewel hij meer crypto-fan is dan ik. Dus daarom ook een beetje deze verdeling.
Kijk, dus daar is ook zijn voorkeur weer schematijen door.
Ja,
Helder. Okay. Ja. Oké, dankjewel.
Hij vindt het traden ook heel leuk om te doen. Dus dat doet hij ook.
Met jullie gezamenlijk geld? Of heeft hij dan weer een eigen...
Ja, wij hebben één één rekening. Wij doen alles op één salarispot, okay. Zeg maar.
Oké.
Okay. Ja, we hebben één Excel-lijst waar alles van ons samen in komt.
Wat als dat... misschien is dat een doemscenario vraag hoor. Maar wat als hij dat nou niet helemaal goed blijkt te doen? dat traden met crypto? Of als dat verkeerd uitpakt? Hebben jullie daar grenzen aan gesteld? Of?
Nee, maar ik weet wel dat hij voorzichtiger is dan ik.
Je kent hem goed.
Zo, überhaupt. Ja, ja. Nee, we kennen elkaar gewoon echt super goed. Ja. Dus, en we doen dat op hetzelfde account. Ik kan daar ook gewoon bij. En we overleggen wel van wat vind jij, wat vind je redelijk of niet.
Oké. Okay. Ja. Ik heb nog zoveel open vragen dat het misschien dat ik dit onderwerp misschien wel weer heel snel achter me laten. Want er valt nog heel erg op door te prikken. Maar andere vraag, ik wil ze ook nog naar de toekomst namelijk. Maar een andere vraag die ik nog had, is toch het FairyHub-appartement wat je net noemde. Dus je komt uit een lastige situatie. Dat is, nou, laten we zeggen, een jaar of 7 geleden.
Nee, inmiddels is dat 11 jaar geleden.
11 jaar geleden, oké. Okay. Ja. En je deelt je inkomsten. En toch hebben jullie op dit moment 2 huizen, waarvan 1 verhuurhypotheek. Dus ben ik toch wel benieuwd hoe je dat dan dus voor elkaar geboxt.
Nou, eerst keihard mijn schuld afbetalen en dan 5 jaar op de strafbank zitten, omdat je BKR geregistreerd bent. Dus dat was ik in februari 2021 niet meer. Okay. En dan is er ineens ruimte, want we woonden dus in het huis van mijn partner. Omdat toen hij dit huis kocht, was het... Dus we hebben heel veel pech gehad met de bankencrisis en de huizenprijzen. Maar we hebben daarentegen ook geluk gehad dat hij dus dit huis kon kopen in een goedkopere tijd. En toen was er dus bij mij ineens ruimte, want ik was nooit meegenomen in zijn... in zijn hypotheek, in zijn kosten. Ja. Dus we hebben altijd we hebben dus ook echt kunnen aflossen doordat onze vaste lasten heel laag waren.
Ik snap het. En dat geld wat je eerst allemaal, heel veel geld wat je dan aan de aflossing betaalt of aan de schuldaflossing, was opeens vrij.
Dat hadden we daarna ineens over. Ja.
Oké, okay, en toen ging het heel hard. Want hoe snel kan je dan een appartement kopen? Want in mijn hoofd is dit echt, wow, dan moet je toch wel enkele tonnen hebben of...
Nou, niet enkele tonnen. De inleg is wel vrij fors. Dus dat was echt elk potje omkeren wat we hadden. En de hypotheek ophogen van het huidige huis.
Dus zo heb je dat opgelost. Alles omdraaien plus je eigen hypotheek ophogen.
Ja, ja. Wel zo laag mogelijk. Ik wilde zo weinig mogelijk hypotheek. Ja. Want dat overkomt me niet nog.
Zoveel mogelijk cash.
Ja, dus zoveel mogelijk daarin investeren. Okay. Ja.
En dat huis, dat hebben jullie gekocht in wanneer?
In 2021.
Oké, okay. En hoe voel je daar nu bij? Want nu gaat de huizenmarkt wat minder. Ben je daar nog zeker over? Of
ja, ook... omdat we hebben dus daar een hele lage hypotheek van. Heel weinig.
Ja.
Okay. Dus, en de huur dekt dat volledig en meer. Ja.
Oké. Okay.
Ja. Nou, dus daar maak ik me niet zo zorgen over eigenlijk. Er zijn natuurlijk ook wel wat regels die gaan wijzigen. Maar ook daar komen we allemaal niet. Het is nog heel erg... veilig en oké. En het loopt. We verhuren het ook aan iemand aan een bekende van ons.
Okay.
Dat maakt het denk ik ook een stuk veiliger.
Ja.
En fijner ook. Dus ja, dat.
Oké. Okay.
Ja.
Nou ja, dankjewel voor de openheid.
Ja. Ik heb dus ook altijd in de vastgoedwereld gewerkt. Hè?
Ja.
Dus vastgoed is voor mij ook niet heel spannend of heel eng. Of een huurovereenkomst of een koopovereenkomst maken. Of die goed lezen. Dat had ik al 100 keren werkgerelateerd gedaan.
Ja.
Ja. Okay. Dus dat maakt de drempel denk ik ook wel kleiner. Ook dat ik gewoon makelaars ken en dat soort dingen.
Ik vind het knap hoe je dat je het toch voor elkaar hebt gekregen. En ik respecteer iedereens keuze of het nu 100% crypto is of verhuur. Ja. Het is allemaal gewoon heel erg leuk om het perspectief te krijgen. En ook zeker je totale verhaal is uiteindelijk gewoon inspirerend voor heel veel mensen, denk ik.
Ja, nou dus, wij doen dus wel echt alles tegelijk. Zo ben ik dan ook alweer. Ja,
dat hadden we in de introductie al ontdekt.
Ja, ja.
Je gaat op 100% en het liefst er nog iets over. Dus,
ja, maar ook wel spreiding dus. Want we hebben dus vastgoed, we hebben aandelen. En dat aandelenpotje is voor mij echt voor de reis.
Ja.
Maar daarnaast heb ik dus wel echt 2 mogelijkheden nog om die reis toch door te laten gaan.
Ja.
Ja.
Oké. Nou, dan gaan we met die sneltreinvaart gaan we ook naar de toekomst.
Ja.
Want ik had de cliffhanger aan het begin, ik heb hem hier nog genoteerd. Dat, ja, je bedrijf heet Melina on Fire, maar toch werd je getriggerd door tussenpensioen. Dus kun je ons eens meenemen in wat nu jouw financiële doelen zijn? Dan, nou ja, je hebt onder andere al aangegeven, ik wil wel in het buitenland blijven, maar... Ja, ik ben nog wel benieuwd naar je visie. Is het nu FIRE? Is het nu die tussenpensioenen? Of is het gewoon leven uit het buitenland? Waar wil je heen?
Ja, ik denk dat FIRE worden nog steeds mijn ding is,
ja?
Maar dan niet volledig.
Okay, dus
console, ik zou heel graag graag financieel onafhankelijk zijn,
ja?
En niet moeten. Dus ik denk dat dat het is. Maar het retirement, ja, met de sneltreinvaart waar ik nu zit, denk ik niet dat ik daarna, zeg maar, kan gaan starten met het vissen van het vissen. Of een ander iets wat echt maar 5 kilometer gaat per uur.
Die rust heb je helemaal niet.
Die rust heb ik helemaal niet. En dat is natuurlijk een illusie dat je daar heel erg naar zoekt en dat je daar heel erg naar verlangt op het moment dat je nu zo prestatiegericht bezig bent.
Ja.
En daar ook voldoening uit haalt, hè?
Maar wat is het dan wel? Weet je dat al? Wat zou dan datgene zijn waar je 100% voor wil gaan als het niet vissen is? Is het dan je eigen bedrijf? Is het,
Ik wil zeker voor mijn eigen bedrijf gaan.
Ja?
Ik laat nu loondienst niet los, omdat het zekerheid biedt op alles.
Ja?
Het zelfstandig ondernemerschap is natuurlijk altijd de vraag, blijf je genoeg klanten houden? Haal je daar genoeg inkomsten uit? Dat risico ga ik voor deze 3 jaar niet nemen.
Mm-hmm.
Dus ik investeer daarom ook alles wat ik verdien in weer terug in mijn bedrijf. Omdat ik hoop dat ik daar over 3 jaar iets moois heb neergezet. Ik ben het bedrijf ook niet uit financiële overweging gestart. De reden waarom ik het bedrijf ben gestart is omdat wij het dus heel goed hebben.
Ja.
Omdat wij dus uit deze situatie komen en het hebben om kunnen turnen tot eigenlijk iets waarvan ik nooit had verwacht dat we dat zouden doen. Ik bedoel, het feit dat we al de schuld hebben kunnen wegwerken, was al iets. Maar dat we nu aan het sparen zijn naar nog zo'n soort bedrag om gewoon een reis te mogen maken, had ik gewoon... Dat was iets wat onmogelijk was in mijn beleving. Maar omdat ik dus zo wist van, oké, maar ik weet nu hoe dit werkt. Ik weet nu hoe dit moet. Ik moet hier iets mee. Ik wil hier andere vrouwen die vastzitten in een bepaald patroon, die vastzitten in de overtuiging dat dit het maar is en ze dat moeten accepteren, die wil ik motiveren naar iets anders.
Ja.
Die wil ik laten zien dat het... Nee, je hoeft niet in een relatie te blijven. Je hoeft niet op een werk te blijven waar je het niet fijn hebt. Je hoeft niet in een huis te wonen waar je je niet prettig voelt. Want er zijn echt 100 mogelijkheden. En als het mij is gelukt om uit die situatie te komen, dan lukt dat jou ook. Want zo'n slechte start als ik had, die zal je waarschijnlijk niet hebben.
Kijk, ik vind het een gelijk eigenlijk ook een heel krachtig slot. Want dat is, het vat denk ik ook gewoon de aflevering samen. Waar je vandaan bent gekomen. Je zegt het ook zelf, nou, als ik het kon, dan kan iedereen het. En ik geloof daar ook heel sterk in. De kansen liggen er. Er zijn 100 kansen in Nederland. Je kan zelfs, de meeste mensen hebben een makkelijkere startpositie. En dat is ook wat we uiteindelijk met zulke afleveringen willen bereiken. Dat mensen er gewoon helemaal voor gaan. Dat ze zich voelen zoals jij van, wow, ik kan dit. En nu kan ik weer dat bedrag sparen.
En ook wat mij heel erg triggert altijd, is dat we leven maar 1 keer. We leven allemaal alsof dit leven oneindig is. Maar dat is het niet. En dat is ook wel de start geweest van mijn bedrijf. Mijn vader is onverwachts overleden. Dus dat was voor mij nog meer een eye-opener van, oké, Melina, je bent zo hard bezig met het FIRE nastreven.
Mm-hmm.
Maar is FIRE wel wat je echt wil? En wil je niet gewoon nu al een mini-pensioen nemen? En wil je niet gewoon ook iets terugdoen aan de wereld?
Ja.
Dus dat is wel echt voor mij de set geweest om het bedrijf ook te starten. En andere vrouwen daarin gewoon te motiveren en te helpen.
Ja, oké. Dankjewel. Ja. Dus mensen kunnen jou vinden als Melina on Fire online op Instagram. En
waar niet? Want ik doe natuurlijk alles tegelijk.
TikTok, weet ik veel, al die social media. Ik kan ze allemaal niet opnoemen meer. Zoveel blij met. Ik weet niet waar je allemaal zit, maar in ieder geval kunnen ze je vinden.
Instagram hoor.
Oké. Dus dan als ze denken van, nou, ik wil wel meer weten, ik ben geïnspireerd, kunnen ze je daar vinden. En nog 1 laatste maal dan. Dus je bent gewoon van ver gekomen. Je hebt een ontzettende drive. Je kocht al op je 18 een eigen woning. Je bent er ook wel anders naar geld gaan kijken. En je bent echt ver teruggekomen van restschuld naar verhuurhypotheek. Het zou een hele mooie titel van de aflevering kunnen zijn.
Ja. Ja.
Je bent helemaal open en eerlijk geweest over je inkomsten en uitgaven nu. En ik wil je daar ontzettend voor bedanken. Want dat is natuurlijk de kracht van deze podcast. Mensen die dat open en eerlijk delen, dat inspireert andere mensen ontzettend veel. En wat ik wel heel erg leuk vond, was toch ook de openheid in je portfolio. En toch wel een klein beetje risico wat daarin zit met 100% aandelen, crypto, traden. Maar toch berekend in de zin van, in ruil daarvoor zeg je dan niet je loondienstbaan op. En dat neem ik wel heel erg mee uit jouw, uit je gedachten rondom je eigen situatie. Dankjewel. Ja.
Dankjewel Robin dat ik hier mocht zijn. En ik vond het echt super leuk om een gesprek met jou te hebben.
Mooi. Wie weet tot de volgende keer.
Ja.
Bedankt voor het luisteren naar de Spaarpodcast. En gaaf dat je het helemaal hebt gehaald tot het einde van deze aflevering. Ik hoop dat je hebt genoten en ik hoop dat je iets hebt opgestoken. Mocht je deze content waarderen, dan zou ik het in ieder geval heel erg tof vinden als je een review achterlaat. Of bijvoorbeeld de aflevering deelt met je vrienden of familie. Heb je nu een vraag voor mij, bijvoorbeeld over ondernemen of over persoonlijke financiën? Stel hem dan op Instagram, @thespaarpodcast, of mail mij op robin@thespaarpodcast.nl. En wie weet behandelen we dan jouw vraag wel in de volgende podcast. Nou, mocht ik nu zelf het antwoord niet weten, dan vraag ik natuurlijk een van de experts uit mijn netwerk om met een mooi antwoord te komen. Wil je niet alleen een vraag stellen, maar gewoon heel je levensverhaal delen? Dat mag ook. Uiteraard onder bepaalde voorwaarden. Je kunt de gast zijn. Vul dan even het formulier in wat je kunt vinden in de show notes. En dan kijken we of we samen tot een mooie aflevering kunnen komen. Nogmaals, ontzettend bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.